Gemeente, evenals vanmorgen openen we de Heilige Schrift in deze dienst in het Oude Testament, in het boek der Psalmen. U wordt gelezen, Psalm 35.
Een psalm van David. Twist, heren, met mijn twisters. Strijd met mijn bestrijders. Grijp het schild en de rondas en sta op tot mijn hulp. En breng de spies voort en sluit de weg toe, mijn vervolgers tegemoet. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Laat hen beschaamd en te schande worden die mijn ziel zoeken. Laat hen achterwaarts gedreven en schaamrood worden die kwaad tegen mij bedenken. Laat hen worden als kaf voor de wind en de engel des Heren drijven hen weg. Hun weg zij duister en gans slibberig en de engel des Heren vervolgen hen. Want zij hebben zonder oorzaak de groeven van hun net voor mij verborgen. Zij hebben zonder oorzaak gegraven voor mijn ziel. De verwoesting overkomen hem, dat hij het niet weten. En zijn net, dat hij verborgen heeft vanwege hemzelf. Hij vallen daarin met verwoesting. Zo zal mijn ziel zich verheugen in de Heere. Zij zal vrolijk zijn in zijn heil. Al mijn beenderen zullen zeggen, Heere, wie is u gelijk? Gij, die de ellendige redt van dien die sterker is dan hij, en de ellendige en nooddruftige van zijn berover. Wrevelige getuigen staan erop. Hetgeen ik niet weet, eisen zij van mij. Zij vergelden mij kwaad voor goed, de beroving van mijn ziel. Mij aangaande daarentegen, als zij krank waren, was een zak mijn kleed. Ik kwelde mijn ziel met vasten en mijn gebed keerde weder in mijn boezem. Ik ging steeds alsof het een vriend, alsof het mij een broeder geweest waren. Ik ging gebukt in het zwart, als een die over zijn moeder treurt. Maar als ik hinkte, waren zij verblijd en verzamelden zich. Zij verzamelden zich tot mij als geslagenen en ik merkte niets. Zij scheurden hun klederen en zwegen niet stil. Onder de huichelachtige, spotachtige tafelbroeders knesten zij over mij met hun tanden. Heren, hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel weder van hun lieder verwoestingen, mijn eenzame van de jonge leeuwen. Zo zal ik u loven in de grote gemeente. Onder machtig veel volk zal ik u prijzen. Laat hen zich niet verblijden over mij, die mij om valse oorzaken vijand zijn. Nog wenken met de ogen die mij zonder oorzaak haten. Want zij spreken niet van vrede, maar zij bedenken bedrieglijke zaken tegen de stille in de landen. En zij sperren hun mond wijd op tegen mij. Zij zeggen, ha ha, ons oog heeft het gezien. Heren, gij hebt het gezien. Zwijg niet. Heren, wees niet verre van mij. Ontwaak en word wakker tot mijn recht. Mijn God en Heere, tot mijn twistzaak. Doe mij recht naar uw gerechtigheid, Heere mijn God, en laat hen zich over mij niet verblijden. Laat hen niet zeggen in hun hart, ha, onze ziel. Laat hen niet zeggen, wij hebben hen verslonden. Laat hen beschaamd en tezamen schaamrood worden, die zich in mijn kwaad verblijden. Laat hen met schaamte en schande bekleed worden, die zich tegen mij groot maken. Laat hen vrolijk zingen en verblijd zijn, die lust hebben tot mijn gerechtigheid. En laat hen geduriglijk zeggen, groot gemaakt zij de Heere, die lust heeft tot de vrede van zijn knecht. Zo zal mijn tong vermelden uw gerechtigheid en uw lof de ganse dag.
Het woord van God, gemeente, dat ik u met zijn hulp vanavond mag bedienen, vindt u in het gelezen schriftgedeelte, Psalm 35. En daarvan het laatste gedeelte van het derde vers. Tekst voor de prediking, Psalm 35, vers 3b, waar David aan de Heere vraagt, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Geliefde gemeente, een vraag. Wat zou je, als je het voor het zeggen had, het liefste willen hebben? Je mag er even over nadenken. En iedereen kan daar zijn of haar eigen antwoord op geven. Zoals ook mensen buiten de kerk daar een antwoord klaar op hebben. Van ouds, dat is al duizenden jaren zo. Is het zo dat de wereld die buiten God leeft op die vraag eigenlijk een drievoudig antwoord geeft? Waar draait het nou eigenlijk om in het leven van een mens buiten God? Wat zou die het liefste hebben? Wat wil die naar zich toe halen? Waar wil die van genieten? De beschikking over hebben? Geld, seks, macht. Bij die drie zou je nog andere dingen natuurlijk kunnen noemen. Iemand die zegt, dominee, wat ik het liefste zou hebben, een partner die bij me past. Die aan mijn wensen voldoet, die me lief heeft, voor me kan zorgen, die je kan beminnen. Een ander heeft het misschien over een bepaald huis waar hij of zij graag zou willen wonen. Een bepaalde werkomgeving, meer bezittingen. Wat is het antwoord wat jij net in stilte hebt gegeven? Wat zou je nou het liefste willen hebben? Nou, je kan natuurlijk, net als de mensen van de wereld, op het niveau blijven steken waar ik tot nu toe over gesproken heb. Maar gelooft u ook niet, gemeente, dat ten diepste, ook zonder dat de mens het zelf nou eigenlijk zo doorheeft, dat op de bodem van ieders mensenhart er iets is wat roept om de vervulling met iets veel groters? Iets waar de Bijbel een bepaald woord vaak voor gebruikt. Bij de voorbereiding voor de preek van vanavond ontdekte ik dat dat een woord is wat wel 114 keer in de Bijbel voorkomt. En dat is het woord troost. En dan datgene waarvan onze catechismus aan het begin in zondag 1 zegt, dan bedoelen we de enige troost. Zowel in het leven als in het sterven. Datgene waar een mens zich mee vertroosten kan. Zowel naar zijn ziel als naar zijn lichaam. Met zijn hele bestaan voor altijd geborgen te zijn. Of je het nou weet of niet. Of je het nou wil weten of niet. Maar dat is, gemeente, waar we allemaal ten diepste behoefte aan hebben. Waar trouwens de dichter van Psalm 35 ook met zoveel woorden omvraagt. Al komt dat woord troost in de tekst niet naar voren zoals we hem in onze vertaling hebben, maar zoals we hem in het begin van de dienst met de berijming zongen, werd het wel zo terecht weergegeven. Vertroost mijn ziel in haar geween. En waarmee dan? Wat is dat dan, het beleven van die enige troost? Dat God tegen je ziel gaat zeggen, ik ben uw heil alleen. Als wij opnieuw naar een psalm gaan luisteren, gemeente, dan is het opnieuw leerzaam om te zien hoe dat in het leven van David, de psalmdichter, is gegaan. Bij wie hij die troost gezocht heeft en hoe hij die troost gezocht heeft. We willen er samen naar gaan luisteren en we schrijven als thema boven de prediking Davids enige troost. Drie gedachten. Die troost wordt in God zelf gezocht. Die troost wordt in Gods Zoon gevonden. Die troost wordt door Gods Geest bevonden. Dat wil zeggen, kinderen, zo wordt die troost persoonlijk ervaren. Davids enige troost, in God zelf gezocht, bij Gods Zoon gevonden en door Gods Geest bevonden. Opnieuw dus een psalm vanavond, gemeente. Ik hoop niet dat u het erg vindt dat we vandaag meerdere keren het psalmboek geopend hebben. Ik hoop eigenlijk dat er in de gemeente zijn die zeggen, dat is nou eigenlijk een plek waar ik zelf ook graag ben, dominee. In het boek van de psalmen. Want dat is zoals een spreekwoord zegt, datgene waar je de kinderen van God in het hart kijkt. Dingen die je in de psalmen tegenkomt, die niet alleen vertellen hoe het in het geestelijk leven van een ander toegaat, maar die dan ook wel eens een keer, als het goed is, herkenning mogen geven. Die troost mogen bieden, ook in allerlei situaties. Hoeveel psalmwoorden zouden er niet op rouwkaarten terechtgekomen zijn of in begrafenissen worden overdacht. Woorden die je ook, als het je aan woorden ontbreekt, persoonlijk na kunt bidden. Maar nou is het de vraag of dat nou ook geldt voor die psalm die we samen gelezen hebben vanavond. Is psalm 35 nu ook een lied waarvan je zegt, daar vind ik nou zoveel herkenning in, dat ik het als het ware vanzelf ga meezingen. We hebben het eerste vers net gezongen. En natuurlijk kennen we het, omdat we het op zondagsschool geleerd hebben. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijders maar tekeer. Maar zeg nou eens eerlijk, gemeente, wat is dan die twist en wat is dan die strijd waar we dan in ons eigen leven iets van terug zouden kunnen vinden? Het is een lied wat kennelijk weer gedicht is in een periode waarin David met vijanden te maken had. En dat gold ook voor de psalm die we vanmorgen gehoord hebben. Overigens, het lijkt erop dat ook psalm 35 in die tijd ontstaan is waarin psalm 63 is gemaakt. Dat wil zeggen in die periode waarin David op de vlucht was voor koning Saul. Kom ik daarbij? Nou, dan moet u psalm 35 heel nadrukkelijk zien als een tweeling met de psalm die ervoor staat. 34 en 35 staan niet toevallig naast elkaar in het psalmboek. Van 34 weten we dat hij in de tijd van koning Saul gedicht is, want in het begin van die psalm is sprake van die hele kwestie dat David bij de Filistijnen in Gat onderdak gezocht heeft en daar nog maar net op het nippertje kon ontsnappen. Maar als je de psalmen goed leest, zie je dat zowel psalm 34 als 35 allebei een uitdrukking gebruiken die je verder in het hele psalmboek niet tegenkomt. Alleen in deze twee liederen is namelijk sprake van de figuur van de engel des Heren. Dus denken uitleggers dat als er over die vijanden wordt gesproken, van wie in vers 4 gezegd wordt, die inderdaad mijn ziel zoeken, zoiets hoorden we vanmorgen ook, dat je dan inderdaad allereerst aan koning Saul en aan zijn soldaten moet denken. Maar nogmaals, als dat nou de situatie is waarin David zich bevindt, en we hebben er allemaal die verhalen over gehoord, en we hebben er allemaal wel een bepaald beeld bij hoe dat er dan uitgezien heeft. David met zijn manschappen die dan van de ene plek naar de andere moet vluchten, geen dag op dezelfde plaats kan blijven en altijd maar weer bang moet zijn dat de soldaten van Saul voor de deur staan om hem te grijpen. Is dat nou een psalm waarbij je zoveel herkenning kunt ervaren? Misschien dat u denkt, nou ja, dat is een psalm, dominee, die kunnen ze vandaag de dag in Oekraïne gerust zingen. Twist met mijn twisters, hemelheer. Maar hoe zit dat met een gewone kerkganger in Sliedrecht die op een zondagavond in alle rust en in alle ruimte, zonder dat hij iets te duchten heeft, in zijn kerkbank naar de preek kan luisteren? Of het zou zo moeten zijn dat je op dit moment natuurlijk aan andere vijanden denkt dan aan soldaten met wapens, met mortieren en granaten. Als je in de catechismus die ik net al noemde doorbladert naar het laatste stukje van ons leerboek en in de laatste zondag iets hoort over doodsvijanden die Gods kinderen onophoudelijk aanvechten, de duivel, de wereld, het eigen zondige vlees, hoop ik eigenlijk, gemeente, dat dan de psalm al een heel stuk dichterbij komt en dat je zegt, nou, dan kan ik inderdaad mijn leven op allerlei manieren er wel naast leggen. Als je iets geleerd hebt van het leven van een kind van God, dat met dat hij God leert kennen, ook gaat ervaren wie de vijanden van de Heere zijn. Maar nog even terug naar die Davidgemeente. Het is natuurlijk sowieso een moeilijke situatie voor hem geweest, dat hij in levensgevaar is en dat hij moet strijden en vluchten. Maar weet u, als je de psalm goed leest, dan is het extra pijnlijk in dit geval dat hij met mensen te maken heeft die hem ook nog eens kwaad voor goed vergelden. Dat brengt ons opnieuw bij koning Saul terug. U weet dat Saul ook in de tijd die achter hem ligt heel wat aan David te danken heeft gehad. Maar wat denkt u bijvoorbeeld van het 12e vers? Daar wordt letterlijk gezegd dat David zegt, dat is nou iets, heren, wat me dwars zit, wat ik het extra moeilijk vind. Dat zij mij kwaad voor goed vergelden. Zeker als ik terugdenk aan de manier waarop ik me opgesteld heb tegen mensen die me nu naar het leven staan. Toen zij ziek waren, toen had ik er zelf als het ware mee last van. Toen was het mij alsof het een vriend of een broeder was. Maar als ik hinkte, vers 15, waren zij verblijd. En wat doet een mens, gemeente, als die op zo'n manier met tegenvallers te maken krijgt, vijandschap in plaats van vriendschap, levensgevaar in plaats van rust? Nou ja, dan kun je het dus op allerlei manieren proberen om jezelf in veiligheid te brengen. En ik hoef alleen maar weer te denken aan de verhalen die we als kinderen al hoorden over wat David toen allemaal heeft geprobeerd om in het binnenland en later in het buitenland een goed heenkomen te zoeken. Ik zei al, en daar geeft Psalm 34 dus getuigenis van, dat hij het op een gegeven moment zelfs bij de aartsvijanden, de Filistijnen, gezocht heeft. Hij is in spelonken weggekropen. Hij heeft manschappen om zich heen verzameld. Familieleden zijn naar hem toegekomen. En als je heel eerlijk de geschiedenissen van David leest, dan weet je ook van hem, en dan zie je maar weer, het was een gewoon mens van vlees en bloed, dat hij het ook op allerlei momenten van die schuilplaatsen en van die manschappen en van vlees en bloed verwacht heeft. Maar ik weet niet of u dat ook voor zichzelf herkenbaar vindt overkomen, als je het op die manier probeert te redden. Dan kom je er vroeg of laat achter dat je jezelf alleen nog maar meer in de nesten werkt. Ik zei al, bij Gad was die bijna het leven erbij ingeschoten. En tegen het eind van zijn omzwervingen kwam er in Ziklag zelfs een moment dat die manschappen die hem eerst zo trouw gediend hadden zo verbitterd waren dat ze erover spraken om hem te stenigen. Kijk, dan komt dan toch op zo'n moment weer dat geestelijke leven openbaar dat de Heere zelf in het leven van zo'n David gewerkt had. Het kan zijn dat het een tijd lang ondergesneeuwd is. Het kan wezen dat een mens een tijd lang afdwaalt en het van mensen verwacht en vlees tot zijn arm stelt en dat het geloof ingezonken is. Maar als ik alleen al denk aan die geschiedenis in Ziklag, gemeente, u kent toch die prachtige tekst. Als dan zelfs de vroegere vrienden van David zich tegen hem gaan keren. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Nou, zo'n moment heeft hij dus ook beleefd op het moment dat hij Psalm 35 heeft gedicht. Hij zoekt zijn hulp en zijn steun, zijn troost, zijn enige troost weer alleen bij de Heere. En ja, dan gaat David van alles aan de Heere vragen. Dan vraagt hij om bescherming tegen de vijanden. Dan vraagt hij of de Heer als het ware op het slagveld zelf naar voren wil komen. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. David gebruikt op een andere plek in deze psalm het beeld van een rechtszaal. dat de Heer als de grote rechter wil opstaan, recht wil spreken, maar dat hij ook als de advocaat het voor David wil opnemen tegen de valse beschuldigingen van zijn vijanden. Maar midden tussen al die vragen, gemeente, Heere help, Heere wilt u strijden, Heere wilt u recht doen. Tussen al die verschillende vragen hebben we in onze tekst, vers 3b, het meest bijzondere gebed van deze dichter. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. En dat bracht mij dus al bij die eerste gedachte, gemeente. Ik heb net gezegd, de eerste gedachte luidt: Davids enige troost, die zoekt hij in God. Maar dat woordje in is niet toevallig gekozen. Kijk, er zijn mensen zat, zelfs mensen die nergens aan doen, die als de nood aan de man komt, als het een keer spannend wordt in het leven, oh, er is bijna een ongeluk, er is iets heel verschrikkelijks, en ineens kan zelfs iemand die nooit naar de kerk gaat en nooit bidt of de Bijbel leest, kan die ineens als het ware een schietgebed doen en zeggen, oh God, help. Ik zou eigenlijk willen zeggen, gemeente, voor zulke gebeden heb je helemaal geen genade nodig. Geen genade nodig om, als de nood aan de man komt, op een bepaalde manier je troost te zoeken bij God. Maar David gaat in onze tekst een stap verder. Het is hem, als ik goed luister naar deze woorden, om de nabijheid en het spreken van de Heere zelf te doen. Het is niet voldoende dat hij een keer uitgered wordt en dat deze dag goed mag aflopen, zodat hij weer rustig kan gaan slapen en dan zien we morgen weer verder. Het is ook niet genoeg dat de Heere op afstand hulp gaat geven en dat de Heer als het ware uit de hemel een paar engelen wat wenken geeft om David te beschermen. Nee, het gaat David om het persoonlijke contact. Ziet u dat? Dat is typisch voor het geestelijke leven. Niet genoeg aan iets op afstand. Niet alleen maar iets van de Heere willen hebben. Om daar dan vervolgens zelf mee aan de haal te gaan. Zeg tot mijn ziel. Dat gaat om oogcontact. Dat gaat om op gehoorsafstand. In die persoonlijke ontmoeting. De Heere zelf tot je deel te mogen hebben. En dat geeft ons alvast weer voldoende reden om ons weer eens wat vragen te stellen, gemeente. Ik zal niet zeggen dat het nou vanavond alweer een soort voorbereidingspreek is. Ja, misschien ook weer wel, maar dat geeft niet. Want het is goed dat we onszelf vragen stellen. Ten slotte zijn we allemaal op weg naar die grote eeuwigheid. En u moet het wel zeker weten. Heb ik en ken ik die enige troost die ik nodig heb in leven en in sterven. Ken je daarom ook iets van die strijd waarvan ik net al zei, al is het zo dat je in een dorp leeft waar alles rustig gaat en op rolletjes loopt en heb je nog nooit iemand met een boos gezicht voor je zien staan, maar dat je wel iets weet van de strijd tegen doodsvijanden. En heb je daarom bij God de troost leren zoeken. Die enige troost, die unieke troost, die maar op één manier is te krijgen. Daar vroegen we elkaar vanochtend ook nadrukkelijk naar, gemeente. Die alleen maar door het ware geloof is te ontvangen. En als u het niet erg vindt, ga ik u daar nog een keer op bevragen. Want dat ware geloof weet dus onder andere iets van een noodsituatie. Maar je kunt je natuurlijk afvragen vandaag, als je het hebt over nood, over zorgen. Maar wat zijn nou de dingen waar je wel eens wakker van kunt liggen? Dan mag je weer zelf in stilte het antwoord geven natuurlijk. Ligt u wakker van de inflatie en de kosten van de boodschappen? Ligt u wakker van de oorlog in Oekraïne en van de klimaatcrisis en alle andere crises die de wereld in zijn greep houden en waarvan de politici ook niet schijnen te weten hoe ze de oplossing moeten vinden? Zijn dat de dingen waarvan je zegt dat is nou de nood van het moment van nu? Of ben je iemand die geestelijke nood heeft leren kennen? Niet alleen maar vanwege wat er van buiten op je afkomt. Maar juist ook wat er van binnen blijkt te leven. En dat je zegt, o God, maar als ik nou voor u zou moeten verschijnen zoals ik ben in mezelf. David heeft het over vijanden. Maar nou heb ik er iets van gezien dat ik van nature zelf een vijand ben. Een vijand van u en van uw vrije genade. Hoe moet dat ooit goed aflopen als u en ik oog in oog met elkaar komen te staan? En zie gemeente, als je daar wat van kent, dan kun je vervolgens je ook afvragen hoe dat vervolgens een weerslag vindt in je binnenkamer. Eigenlijk een vraag die we elkaar vanmorgen ook gesteld hebben. Als je dan op je knieën ligt en als je dan aan God van alles gaat vragen, waar is het je dan om te doen? Alleen maar om een paar dagen verder te kunnen of om weer een paar jaar vooruit te kunnen, om uit een bepaald probleem geholpen te worden en verder God weer aan zijn plaats te laten? Of heb je iets begrepen? Ik kan naast David nou even die figuur van Mozes neerzetten. Mozes, die had precies datzelfde wat David hier ook beoogde. U kent die geschiedenis. Als ze dan in de woestijn het zo verbruid hebben dat de Heere zegt, nou is er eigenlijk geen mogelijkheid meer dat ik zelf nog met jullie verder optrek naar Kanaan. Ik zal wel een engel meesturen, maar zelf ga ik niet meer mee. Ik zou het niet verdragen en voor het volk Israël zou het verkeerd aflopen. En dan die ontroerende bede van Mozes, Heere, indien uw aangezicht niet medegaan zal. Doe ons van hier niet optrekken. Zelfde geestelijke klimaat als Psalm 35 vers 3. Zeg tot mijn ziel, Heere, dat persoonlijke contact. Niet met afstandsbediening. Niet onpersoonlijk, niet deze of gene uitredding, maar het is me om u zelf te doen geworden. En dat is iets wat je ook vanmorgen in de preek hebt kunnen horen, maar dat vraag ik dan nu ook maar weer. Het is ook altijd nuttig om je af te vragen wat nou de vrucht is van het verhoren van de gebeden door de Heere. Wat is nou het resultaat? Want geloof zonder vrucht is geen geloof. Gebed zonder gevolgen, dat is dan niet een gebed geweest wat naar God was en wat met het oog op Gods eer gedaan is. We kennen allemaal de geschiedenis van die 10 mannen die in het Nieuwe Testament op de Heere Jezus afgekomen zijn. En die hadden ook allemaal een hele dringende vraag aan de heiland. Maar ze waren alle 10 dodelijk ziek. Ze waren melaats en ze wisten allemaal het juiste adres te vinden. Jezus, gij zoon Davids, ontferm u ons. Ze hebben het in koor geroepen. En aan het eind van de geschiedenis, als ze ook nog alle 10 genezen verklaard zijn, dan blijkt er onderscheid te vallen tussen 9 die genoeg hadden aan de genezing en 1 die terugkwam om de Heere Jezus te bedanken. Het ware geloof zie je bij Bartimeus openbaar komen. Als hij uit de nood gered is waarmee hij tot Christus is gevlucht, met de ogen die hij van de heiland teruggekregen heeft, niks beters weet te doen dan Jezus te gaan volgen op de weg. En Lucas zegt erbij, toen de mensen zagen wat er gebeurde, gingen ze God verheerlijken. Gemeente, waar ben je op uit als je wat van de Heere vraagt? Wat ben je van plan met wat je aan uitredding van God krijgt? Mag die er de eer van krijgen? David geeft daar trouwens zelf in deze psalm een mooi voorbeeld van. Als u uw Bijbel erbij open hebt, dan moet u eens even 3 versen met elkaar vergelijken. Ik denk aan vers 9, vers 18 en vers 28. Dat is eigenlijk de manier waarop je deze psalm, deze vrij lange psalm, in drieën kunt verdelen. David begint eigenlijk een paar keer opnieuw met datgene voor te leggen aan de Heere wat hem dwars zit. De nood wordt aan God bekendgemaakt. Zijn vraag klinkt dan of de Heere wil optreden als verlosser, als strijder, als advocaat en rechter. En dan gaat hij in die 3 versen, die alle 3 beginnen met het woordje zo, gaat hij vertellen wat hij er dan mee van plan is. Als het dan zover is, David, dat God zich over je ontfermd heeft. Als het zover is dat je uit de nood verlost bent en dat God gegeven heeft wat je wilde hebben, wat ben je er dan mee van plan? Mijn ziel zal zich verheugen in de Heere. Ik zal u loven in de grote gemeente. Mijn tong zal vermelden uw gerechtigheid. En ik vraag het, gemeente. Ik vroeg het aan mezelf, ik vraag het aan u ook. Herken je daar ook wat van? Dat je erop uit mag zijn om met wat je van de Heere krijgt, hem er de eer van te geven. Nou, u ziet, gemeente, dat er dus in deze psalm ook alweer heel wat lessen te leren zijn over wat is nou een echt geloof. Wat is nou dat geloof dat die enige troost in leven en sterven mag kennen? Het is dus niet een geloof dat genoeg heeft aan dingen, aan zaken. Nee, het gaat om het persoonlijke. Het is niet genoeg voor David dat de Heere aan hem bekend laat maken wat in de Bijbel op allerlei plaatsen gezegd wordt, maar dan heel in het algemeen. Er is heil bij God. Ik weet niet hoe je onder de prediking zit van het evangelie, maar als dat hetgene zou zijn waar je het mee kan doen, dan moet je je eigen zaken ook nog eens nakijken. Tevreden zijn met een algemeen evangelie. En dat je zegt, nou, ik heb het vanmorgen of vanavond weer gehoord. Er is genade. God heeft mededogen met zondaren. Hij heeft zijn zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft. Maar ben je daar tevreden mee dan? Of ben je niet tevreden voordat je je naam erin mag vullen? Niet alleen anderen, maar ook mij. David, gemeente, is uit op het heel persoonlijke. Trouwens, als die dan zegt tegen de Heere, zeg nou weer eens, ik ben uw heil, dan heeft hij er dus ook niet genoeg aan dat God tegen hem zegt, David, denk nou eens terug aan de afgelopen jaren. En denk nou eens terug aan je vroegste jeugd, toen je nog herdersjongen was. En wat ik toen voor je betekend heb op de dag dat die beer en dat die leeuw tegenover je stonden. Denk eens aan de dag dat ik bij je was, toen Goliath tegenover je opdoemde in het strijdperk. En wie ik toen voor je geweest ben. David heeft er niet genoeg aan. Als de Heere zou zeggen, ik was uw heil. Heb je er wel genoeg aan? Aan herinneringen van 10 jaar geleden? David heeft er ook niet genoeg aan als de Heere tegen hem zou zeggen, David, weet je, het is momenteel natuurlijk best wel moeilijk. En we weten allemaal niet hoe lang dit allemaal voort zal duren en hoe het allemaal zal gaan met Saul en hoeveel pijlen die nog op zijn boog heeft. Maar ik beloof je nu vast bij voorbaat, ik zal uw heil zijn in de toekomst, op het moment dat je straks op de troon in Jeruzalem zal zitten. Nou, daar heeft hij op dit moment ook niks aan gemeend. Nee, het gaat om het in het midden van het strijdperk van de Heere te mogen horen. En dan nogmaals zo persoonlijk mogelijk. Ik, uw heil. En eigenlijk, als je de grondtekst leest, dan staat het er zo dat op dat woordje ik op God zelf de volle nadruk komt te liggen. Eigenlijk staat het namelijk andersom in het Hebreeuws dan dat het hier in het Nederlands staat. Zeg tot mijn ziel, uw heil ben ik. U hoort waar dan inderdaad de klemtoon komt te liggen. En we snappen ook allemaal inmiddels waarom de dichter van de berijmde psalm de vrijmoedigheid had om dan het woordje alleen toe te voegen. Vertroost mijn ziel in haar geween, zeg haar, ik ben uw heil alleen. Alleen ik, Heere, wilt u me dat weer eens vertellen? Weet je wat je er dan bij mag leren, gemeente, als we nou toch wat lessen over het ware geloof leren vanavond? Dat ware geloof dus best vrijmoedig durft te wezen. En misschien was dat wel iets waarvan iemand onder de preek inmiddels had zitten denken. Daar had ik ook wel een vraag over, want kijk, we hebben het natuurlijk wel over David. Nog even afgedacht wat die man later in zijn leven allemaal nog zal uitspoken en waarvan we hem ook kennen als de overspeler, moordenaar, als die eenmaal koning is, die hele kwestie met Bathsheba. Dat ligt dan momenteel allemaal nog voor hem. Maar net in de inleiding, dominee, toen had u het over hoe David tijdens die zwerftocht zich gedragen had. En dat hij allerlei middelen had gebruikt om zichzelf in veiligheid te brengen. Dat in de loop van die jaren dat geduurd had, zijn godsvertrouwen soms tot bijna nul gezonken was. En dan hoor je hem de ene keer zeggen, ik zal de een deze dagen door de hand van Saul omkomen. En de andere keer zie je hem aankloppen aan de deur van de koning van Gat. En de derde keer verwacht hij het van zijn manschappen of van de rotspleet waarin die is weggekropen. David is wat dat betreft ook als gelovige natuurlijk verre van perfect. En hoe kan dat dan? Dat iemand die ook zichzelf heeft leren kennen, David heeft zelf kennis gehad, maar dat iemand dan, als die dan weer tot de Heere gaat bidden en het dan toch weer van God gaat verwachten, maar dat die het dan zo nadrukkelijk durft te vragen. Zo vrijmoedig, je zou bijna zeggen vrijpostig. Niet wilt u, zo zeggen wij het nog wel eens in ons gebed, gemeente, omdat we soms denken dat het anders een beetje brutaal klinkt. Maar zo zegt David het niet. Wilt u? Zeg tot mijn ziel. Dat is nota bene gebiedende wijs. En misschien dat u deze vraag niet alleen maar stelt met het oog op David, maar dat je meteen ook jezelf erbij in gedachten hebt. U zegt, dominee, net zei u nog, mens is zelf ook van nature een vijand van God en van de genade van God. Een mens is zo ongelovig als het maar kan en hij probeert van alles te doen om zichzelf te redden. En als hij dan uiteindelijk te lange lessen bij de genade troon aanklopt, nou dan mag een mens toch wel eens even inbinden. Je zou haast niks meer durven te vragen. Anders gezegd, waar moet een mens dan zijn vrijmoedigheid nog vandaan halen om überhaupt nog om één zegen te vragen? Als het gaat om vrijmoedigheid in het bidden, geeft verderop in de Bijbel een van de schrijvers van de brieven daar een heel mooi antwoord op, gemeend. Een van die prachtige teksten uit de brief aan de Hebreeën, waar het gaat over laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En weet u uit uw hoofd misschien wat daar vlak voor gezegd wordt aan het eind van Hebreeën 4? Waar komt dat nou vandaan, dat mensen die in zichzelf zo zondig en ongelovig kunnen wezen, dat ze vrijmoedigheid hebben om hun hart uit te storten bij God en om te vragen wat ze niet missen kunnen? Waar halen ze het vandaan? Dat komt, zegt Hebreeën 4, vanwege iemand die daarbij God in de troon zit. Die trouwens ook als een van zijn werkzaamheden heeft dat hij als advocaat op wil treden voor mensen die een pleitbezorger nodig hebben. Het is met een beroep op de Heere Jezus, gemeente, dat een mens vrijmoedig mag vragen om datgene wat David hier aan de Heere vraagt. En nou vraag ik u nog iets. Ja, u kent voor het grootste deel natuurlijk geen Hebreeuws, maar had u de Heere Jezus in Psalm 35 al gezien? Ik weet ook niet wat voor versie van de Bijbel u voor zich hebt, wat voor uitgave. In mijn Bijbel is het laatste woord van vers 3, dat woord heil, met een hoofdletter weergegeven. En als je in de grondtekst kijkt wat voor woord daar is gebruikt, dan snap je ook waarom dat zo door de vertalers is gedaan. Als ik het u hardop voorzeg, dan gaat u wel een licht op, gemeente. Want als je het in het Hebreeuws leest, dan vraagt David: Heere, zeg weer eens tot mijn ziel, ik ben uw Yeshua. En wat apart is dat, gemeente? Dat hij die later genoemd zal worden de grote zoon van David. Dat hij hier in het hartje van het Oude Testament, in een moment van het leven van zijn verre voorvader, waarin die zo in de strijd gewikkeld is, dat daar al in feite een beroep gedaan wordt op zijn werk en op zijn genade. Maar u weet wat de Heere Jezus zelf later gezegd heeft over het Oude Testament. Het zijn de schriften die van mij getuigen. De rol des boeks, ook de boekrol van de psalmen, is met mijn naam vervuld. En dat is letterlijk in vers 3 zo. Maar als je nou eens verder leest in Psalm 35... je komt de Heere Jezus op meer manieren tegen in deze psalm. Ik zei net iets over vers 12. Dat was een van de aanvechtingen van David. Dat hij zei, wat ik nu van mijn vijanden te ondervinden heb, dat is extra moeilijk, omdat ik het er nou eenvoudigweg niet naar gemaakt had. Ik heb goed gedaan, ook tegenover mijn schoonvader. Moet je kijken wat voor kwaad ze mij voor goed vergelden. Maar neemt u dan even met dat vers voor u de Heere Jezus op Goede Vrijdag in gedachten. Die 3 jaar lang als Messias van Israël rondgegaan was en nooit was er iemand op hem afgekomen die hem tevergeefs om hulp gevraagd had. En het volk waaronder hij rondgewandeld had, wist uiteindelijk niks anders te roepen dan kruist hem, kruist hem. De Heere Jezus heeft Psalm 35 ook ingeleefd, gemeente. Ook toen aan het kruis, als nooit tevoren, die geestelijke, vijandelijke machten op hem afgestormd zijn en hij ook uit die nood die dat opleverde geroepen heeft naar omhoog en geen antwoord kreeg op zijn vragen. Daarom mag een zondaar in Sliedrecht vandaag Psalm 35 vers 3 nabidden. Als je er dan maar dit bij zegt: om Jezus wil. Want die enige troost die in God zelf gezocht mag worden, die wordt, gemeente, dat is de tweede les van vanavond, die wordt in Gods Zoon gevonden. Maar dat levert een tweede reeks van vragen op, gemeente. David heeft eigenlijk onbewust de naam van de zaligmaker gebruikt toen hij zijn gebed deed tot God. Hij heeft Yeshua gezegd en hij wist niet wat voor diepe lading dat zou krijgen. Maar mag ik het nou aan u vragen, aan de Nieuwtestamentische gemeente? Gebruikt u in uw gebed wel bewust de naam van de Heere Jezus? En dat is een belangrijke vraag, gemeente, want het ging om heil. En van dat heil dat nooit vergaat, moeten we vanavond wel eerlijk tegen elkaar zeggen. Er is maar één hemel, er is maar één zaligheid, er is maar één eeuwigheid waarin een mens gelukkig zal worden als die het mag ontvangen vanuit Gods handen om Jezus wil. En ja, dat is eigenlijk wel zo ernstig. Bedacht mij dat toen ik nog eens naar dat woord keek, zoals het hier in onze tekst dan eindigt, het woord heilig. Ik dacht, ja, als je de zaken nou heel scherp tegenover elkaar zet, dan scheelt het natuurlijk maar één letter. Of je nou heil mag ontvangen of het alternatief daarvan zult krijgen. Snap je dat, kinderen? Misschien een beetje raadselachtig vanavond, maar het is wel heel ernstig. Die twee dingen die je zou kunnen krijgen op weg naar de eeuwigheid, scheelt maar één letter. Of het wordt heil. Of haal die i's weg. Wat blijft er over? Hel. En als het zover zou komen dat de mens zou eindigen in de hel, gemeente. Kijk, dan is het eigenlijk weer als in Psalm 35, hè? Omringd door vijanden, maar met geen mogelijkheid dat er ooit nog één keer hulp komt om je van de aanvallen van de vijanden te bevrijden. Volstrekt zinloos om dan nog te gaan vragen wat David in onze tekst vraagt. In de eeuwige rampzaligheid is er geen genadetijd meer, gemeente. Ook geen kans meer om te leren waar die drie onderdelen van Psalm 35 op uitlopen. Op het verheugen, op het loven, op het prijzen van God. Nooit meer. Oh, wat is het nodig, gemeente, dat we dat gebed... Het is maar een kort gebed, nietwaar, maar het is wel een heel diep en rijk gebed. Maar dat je dat in je leven leert bidden. En dat moeten we elkaar extra op het hart binden. En ik zeg dat ook tegen de jongeren die in de kerk zijn vanavond. Omdat we in een wereld leven die daar natuurlijk totaal geen waarde aan hecht. Die in allerlei dingen zijn heil zoekt en in allerlei zaken op kan gaan. 1001 dingen. En waarvan je moet zeggen, als ze al niet ijdel en leeg zijn, dan zijn ze nog zondig bovendien. Oh, wat arm om daar je tijd aan te verkwanselen en om daar je ziel aan te geven. David heeft geleerd, het gaat in het leven niet om 1001 dingen. Eén ding is nodig. Eén troost moet ik ontvangen. En die ene troost is ook maar bij één iemand te krijgen. Zeg tot mijn ziel, Heere, dat u het bent die mij bevrijdt. Als je er iets van mag kennen, gemeente, dan is het ook nog eens zo dat je in je leven inderdaad leert dat dat leven dan ook een ander leven moet worden. Voor mensen voor wie dat nou de grote zaak wordt waar het leven om draait. Vanmorgen hoorden we er ook wat van met Psalm 63. Maar mag ik het vanavond met de woorden van Ledeboer zeggen. Voor één kus van Jezus' mond. Dat is waar hierom gevraagd wordt. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw Yeshua. Zo persoonlijk die kus te mogen krijgen van God om Jezus wil. Voor één kus van Jezus' mond, Ledeboer zei, dan geef ik al die zwarte grond. Hij bedoelde, dan kunnen ze wat mij betreft al datgene wat de wereld te bieden heeft, wat uit de grond, wat uit de aarde opkomt, kan me gestolen worden. Maar dit is hetgeen waarvoor mijn ziel is ingewonnen. Gemeente, we hebben nog een belangrijke vraag te beantwoorden. Kijk, dat David het in God zoekt, dat hebben we inmiddels begrepen. En dat het met de Heere Jezus te maken heeft, als je er wat van mag bemerken, dat is het tweede wat we hoorden. Maar nou is de belangrijke vraag, hoe gaat dat dan? Als God op zijn tijd en op zijn wijze dat gebed van vers 3 gaat verhoren. David vraagt erom. Kennelijk houdt hij er ook rekening mee dat dat dus kan. God zegt iets tot je ziel en hij zegt het niet in het algemeen tegen 100.000 mensen, maar hij zegt het zo persoonlijk dat je weet, dat is voor mij. Maar hoe dan? Ik vond een mooie opsomming in een preek van een van de oude Puritijnen, zekere Thomas Adams, ik kende hem verder niet zo goed. Maar die wees mij erop dat de Heer natuurlijk op allerlei manieren heeft gesproken in de loop van de tijd en nog kan spreken. Oh, een van die manieren is natuurlijk wat je wel eens in vakantietijd kunt ervaren. Als je tenminste ogen en oren hebt gekregen om op te merken hoe God ook kan spreken via het rijk van de natuur. Dat in de machtige dingen die je ziet in een berglandschap of aan een oceaan, dat je de hand van de schepper opmerkt en als het ware ook iets van zijn stem hoort doorklinken in je leven. God kan spreken door zijn werken, door gebeurtenissen in het leven, wegen die hij afsnijdt, deuren die hij opent. God heeft, zegt Thomas Adams, vroeger ook met een hoorbare stem tot zijn knechten gesproken. Profeten en apostelen hebben het als geen ander gehoord. Wat het betekent, zegt tot mijn ziel. Ze hoorden het, ze hebben het uitgeschreven en uitgepredikt. Nou, vervolgens, gemeente, spreekt God vandaag via die profeten en die apostelen. En ik vraag maar weer aan de kinderen in de kerk, en waar moet je dan zijn? Waar moet je dan wezen om te horen de stem van de levende God? Als het via profeten en apostelen gaat, waar moet je dan zien te komen? Dan moet je kijken naar datgene wat voor je op de kerkbank ligt, waarvan misschien iemand van buiten de kerk zegt, dat is een boek met een zwarte kaft. Maar waarvan we in de kerk zo graag tegen elkaar zeggen, dat is geen boek. Maar dat is nou Gods woord. Heeft u er wel eens bij stilgestaan, gemeente? Waarom wij de Bijbel zo noemen? Gods woord. Het is het middel waardoor zijn stem klinkt. Die stem die tot zondaren wil zeggen, ik ben uw heil. Vandaar dat het zo belangrijk is dat je dat woord leest. Vandaar dat het zo belangrijk is dat je trouw blijft komen onder de verkondiging van dat woord. En iemand zegt, dominee, heb ik nog wel een vraag, want ik kom al zo lang als ik me kan herinneren onder die verkondiging, maar ik heb het in mijn eigen leven wel eens opgemerkt, wat ik ook wel eens bij andere mensen heb gezien. Je kan een preek hebben die door heel veel kerkmensen wordt beluisterd, maar hoe kan het dan zijn dat die stem van die levende God en dat woord van God, dat dat uitgaat tot al die mensen in de gemeente en dat het de een raakt en je ziet aan hem of je hoort aan haar dat dat woord iets in haar ziel heeft teweeggebracht. Maar iemand die vlak in dezelfde kerkbank ernaast zit, die merkt niks. Komt dat dan, dat verschil? Daarbij mogen we onze eigen verantwoordelijkheid natuurlijk niet uitwissen, gemeente. Dat heeft ook veel te maken met de manier waarop je er gaat zitten, waarop je je al dan niet hebt voorbereid, of je belang hebt bij datgene wat wordt verkondigd, of misschien de neiging hebt om in slaap te vallen. Of zoals jongeren vandaag de dag wel eens schijnen te doen met oordopjes in te gaan zitten. Maar er zit ook nog wat anders achter. En dat is eigenlijk de derde les die we vanavond elkaar hebben voor te houden. Het heeft ook te maken met één bepaalde persoon. Die ervoor kan zorgen dat dat woord dat misschien langs een ander heen schiet of niet begrepen wordt, dat het in je hart valt en dat het de overtuiging geeft. Ik heb het zelf uit Gods mond gehoord. Het is zijn woord. Het is vast en zeker. Hij spreekt gewis. En die persoon, gemeente, is niemand anders dan de Heilige Geest. Hoe wordt het woord, hoe wordt de troost in mijn hart bevonden door het werk van de Heilige Geest? En nou hebben we, gemeente, drie belangrijke lessen bij elkaar gesprokkeld over bidden. in God zelf zoeken wat je nodig hebt, dat was de eerste les. Is het je al om hem te doen geworden? De naam van de Heere Jezus nooit vergeten, want er is geen andere grond om op te staan als ik van die hoge God vraag wat ik moet hebben. Maar nou dat andere gemeente, weet u wat nou eigenlijk de belangrijkste bede is die je altijd weer te vragen hebt? Ik zeg het maar met Psalm 119. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Die geest die het woord waar maakt in je ziel. En dan inderdaad je laat geloven en weten. Het is niet alleen in het algemeen waar. Het is niet alleen voor mijn buurman waar. Het is niet alleen voor mijn bekeerde oma waar. Uw heil ben ik. Paulus zegt later van de Heilige Geest. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En wie het woord gebruikt en het van die geest verwacht. Ik zeg het ook zeker met pastorale bedoelingen tegen degenen die altijd weer aan het zoeken zijn, maar nog nooit rust gevonden hebben, nog nooit antwoord gekregen denken te hebben. Maar beproef datgene wat u aangeraden wordt vanaf de kansel vandaag, gemeente. Gebruik de naam van Christus. Bid om de kracht van de geest en zie wat er met uw leven gebeurt. Hij spreekt gewis. En hij is een waarmaker van zijn woord. Misschien heeft u het onder de preek vanavond wel ervaren. Want God is in staat om het ter plekke waar te maken. En het doel waartoe hij dan zondaren aanspreekt en opzoekt, vertroost in hun geween. Het grote doel, gemeente, is niet alleen dat zij vertroost worden. Maar zoals David het 3 keer heeft gezegd, dat hij er de eer van krijgt, dat zijn lof, zijn grote lof, nog groter gemaakt wordt. Of zoals David het ook wel in Psalm 56 heeft gemogen in praktijk brengen. Toen die hoorde dat God tot hem sprak. En dat onfeilbare woord aan zijn hart werd toegepast. Wat deed hij toen? Toen ging hij hem groot maken. Ik roem in God. Amen.